Goedemorgen gemeente, gasten en alle die op een later tijdstip of nu met ons meelijsten. Van harte welkom in deze eredienst. Een speciaal welkom heten wij aan de studenten van de Evangelische Studierende Gemeente van Heidelberg met dominee Hans-Georg Uhrichs. Herzlich welkom. In deze dienst zal voor ons voorgaan dominee van der Zwaag. We lezen uit Gods woord uit 2 Koningen 22, de versen 1 tot en met 11. En uit hoofdstuk 23, de versen 1 tot en met 4. Het thema van de preek is Reformatie in Jeruzalem. Dan nog enkele mededelingen namens de kerkraad. In deze dienst zal er 2 keer gecollecteerd worden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de emeritikas. Aan het einde van de dienst zal er ook nog gecollecteerd worden bij de uitgang voor het bouwfonds. Op deze diaconale zondag wil ik u namens de diaconie uw aandacht vragen voor het volgende. Een deel van de diaconale collecte zal vandaag bestemd zijn voor de Stichting Schreeuw om Leven. De Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie die zich bezighoudt met vragen rondom levensbegin en levenseinde. Gods woord, de Bijbel, die ze als basis gebruiken, willen ze gebruiken om vrouwen en meisjes te helpen bij een ongewenste zwangerschap, maar ook na een abortus. We zullen in deze dienst voorbeden doen voor deze stichting en we vragen ook uw persoonlijke voorbeden daarvoor. De Evolente woensdag 2 november is het dankdag. Daarom zullen er deze week geen catechisaties zijn. En wij herinneren u nog aan de stemmingsvergadering die zal plaatsvinden na de avonddienst. Dan kregen we gisteren ook het bericht dat onze broeder Gerrit Jan Blankenstein is overleden in de leeftijd van 84 jaar. De dienst van woord en gebed is op donderdag 2 november om 12:30 in de Pneeuwkerk en om 14:00 middags de begrafenis op de Munnikenhof. En aansluitend zal er gelegenheid zijn om te condoleren. Dan willen we u nog herinneren aan het feit dat volgende week zondag de Heidelbergse Catechismus weer aan de beurt is. En dat u deze week ook weer uw vragen kan indienen. We gaan nu zingen Psalm 46 vers 1 en 6. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zoals net al u is medegedeeld, is overleden in de leeftijd van 84 jaar broeder G.J. Blankenstein, gewoond hebbend aan de Kerkenwijk. En om hem te herdenken zingen we nu Psalm 84, vers 3 en vers 6. Dat doen we zoals gebruikelijk staande. Het vierde vers van Psalm 19, dat luidt: des Heere werd nogthans verspreid volmaakter glans, dewijl omdat ze het hart bekeert. Die wet, die gaan we ook vanmorgen weer beluisteren. En die wet, die luidt aldus: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Ijdel, dat wil zeggen onnodig, ondoordacht. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet aldus samengevat: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Vanmorgen doen we de Bijbel open bij het Oude Testament, het boek 2 Koningen. En we lezen uit hoofdstuk 22 de eerste 11 verzen. En uit het volgende hoofdstuk 23 de eerste 4. Dus 2 Koningen 22, 1 tot en met 11 en 23 tot en met 1 tot en met 4. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja van Boskat. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere en ging in heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links. Het gebeurde nu in het 18e jaar van koning Josia dat de koning de schrijver Safan, de zoon van Azalia, de zoon van Mesullam, naar het huis van de Heere stuurde om te zeggen: ga naar de hoge priester Hilkia en laat hem al het geld gereed leggen dat in het huis van de Heere gebracht is, dat de deurwachters bij het volk ingezameld hebben. Laten zij het de uitvoerders van het werk in handen geven die aangesteld zijn over het huis van de Heere, zodat die het weer aan de uitvoerders van het werk kunnen geven die in het huis van de Heere zijn, om de bouwvallige gedeelten van het huis te herstellen. Aan de timmerlieden, de bouwlieden en de metselaars om hout en gehouwen stenen te kopen om het huis te herstellen. Maar er hoeft door hen geen rekenschap te worden afgelegd van het geld dat hun in handen gegeven is, want ze handelen oprecht. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan: ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan en die las het. En daarna kwam de schrijver Safan bij de koning en bracht de koning verslag uit. En hij zei: uw dienaren hebben het geld dat in het huis gevonden is ingezameld en in handen gegeven van de uitvoerders van het werk die aangesteld zijn over het huis van de Heere. Ook vertelde de schrijver Safan aan de koning: de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las die de koning voor. Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Tot zover hoofdstuk 22 en dan de eerste 4 van hoofdstuk 23. Toen stuurde de koning bode en al de oudsten van Juda en Jeruzalem verzamelden zich bij hem. De koning ging naar het huis van de Heere en met hem iedere man uit Juda en alle inwoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en heel het volk, van de kleinste tot de grootste. En hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de Heere gevonden was. De koning ging bij de pilaar staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere, om de Heere te volgen en zijn geboden, zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen, door de woorden van dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn te bevestigen. En het hele volk trad toe tot dit verbond. En toen gaf de koning opdracht aan de hoge priester Hilkia, de priesters van de tweede orde en de deurwachters, om alle voorwerpen die voor de Baal, de Asjera en heel het leger aan de hemel gemaakt waren, uit de tempel van de Heere naar buiten te brengen. Hij verbrandde dat alles buiten Jeruzalem, in de velden van de Kidron, en liet het stof ervan naar Bethel dragen. Tot zover. Wij willen samen bidden en we denken aan de familie van onze overleden broeder Blankenstein, zijn kinderen en zijn verdere familieleden. Wij willen ook voorbidden doen voor broeder Nico Boer. Hij zal de komende week naar het ziekenhuis gaan om daar een heupoperatie te moeten ondergaan. En zoals naar voren gebracht is, willen we ook samen bidden voor de stichting Schreeuw om Leven. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij buigen ons ook vanmorgen voor u neer, Heere. Nu we hier zo samen in de kerk zijn. Of we misschien thuis zijn en meeluisteren naar deze dienst. En het is voor ons altijd weer een heilig moment als we ons zo voor uw aangezicht zetten. En dan beseffen we, Heere, dat u een groot en een heilig God bent. En we erkennen dat wij in tegenstelling daarmee onheilige mensen zijn. Maar toch altijd weer een wonder dat we als onheilige mensen tot u mogen komen. Een wonder dat gegrond is in dat heerlijke werk van de Heere Jezus Christus. Dat werk dat werkelijk voldoende is om mensen met u te verzoenen. Heren, wij komen samen tot u. En het zou van grote ondankbaarheid getuigen als we vanmorgen niet allereerst u danken. U danken voor wat we uit uw hand ontvangen. En laten ieder van ons vanmorgen toch ook in zijn of in haar hart die dankbaarheid willen verwoorden voor wat we ontvingen. En laten we beseffen dat we zoveel ontvangen en dat het alles uit genade ontvangen is. Wij willen samen ook bidden om uw zegen. We hebben uw woord open gedaan en dat vanuit het Oude Testament. En we zijn bepaald bij de reformatie in Jeruzalem in de dagen van koning Josia. Maar we zullen van daaruit ook willen stilstaan bij de reformatie in de 16e eeuw. Maar we zullen ook proberen om de lijnen weer door te trekken naar de tijd van vandaag en naar het leven van ons. En Heere, wilt u geven dat we zo vanmorgen zicht mogen krijgen op de boodschap die u ons vanuit dit gedeelte wilt meegeven. En open onze harten. En leid ook uw dienaar door uw geest zo dat hij verwoorden mag wat u wilt dat hij de gemeente voorhoudt en meegeeft. Samen willen we vanmorgen voorbeden doen voor de familie van onze overleden broeder Blankenstein. Heere, wilt u ze troosten? Wilt u ze nabij zijn? Wilt u geven dat ze in deze dagen van verdriet het mogen ervaren dat u met hen bent? En zeker als donderdag de dag van de begrafenis is aangebroken, wilt u dan heel dicht bij hen zijn? En laat uw woord werkelijk licht mogen geven, ook te midden van de donkerte van het verdriet. Uw woord, en we hebben er samen van mogen zingen, heeft werkelijk licht. Want bij u zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood, in het werk van de Heere Jezus Christus. Wilt u zijn met allen in ons midden die verdrietig zijn? Heere, u weet wat we in zulke omstandigheden nodig hebben. Steeds weer opnieuw, uw troost, uw steun, uw sterkte, uw nabijheid. We willen vanmorgen samen ook aan u opdragen, onze broeder Boer. Hij zal in de komende week naar het ziekenhuis moeten om daar een heupoperatie te ondergaan. Wij bidden van u, Heere, wilt u met hem meegaan? Wij bidden van u of u wilt geven dat de operatie goed mag slagen en dat ook deze behandeling aan zijn doel mag beantwoorden. Wilt u met hem zijn? Gedenk hem, gedenk ook zijn vrouw, gedenk ook zijn familie. Zijn gezin, we dragen ze van harte aan u op. Samen willen wij vanmorgen ook voorbeden doen voor de stichting Schreeuw om Leven. Een stichting die zich beijvert om mensen bewust te maken dat het leven kostbaar is. En dat zowel aan het begin als aan het einde van de mensen bestaat. U weet, Heer, hoe dat in onze samenleving gelegen is, hoe mensen daarover denken. Maar wilt u geven, Heer, dat deze stichting, wanneer ze steeds weer opnieuw aandacht vraagt van hoe u daarover spreekt, dat ze daar uw zegen over mag ervaren. En wilt u geven dat mensen ook mogen luisteren en tot andere gedachten en inzichten mogen komen als het om deze toch fundamentele zaken gaat. Wij willen bidden, Heren, of onze gaven die we mogen geven ook werkelijk mogen bijdragen aan het doel dat deze stichting heeft. Samen willen we vanmorgen aan u opdragen ons nieuwe kabinet. In de afgelopen week is het derde kabinet Rutte aangetreden. En wilt u geven, Heren, dat ze met zegen ons als Nederlandse volk mogen leiden. En Heren, wilt u in het bijzonder zijn met hen die tot de regering zijn toegetreden en die deel uitmaken van partijen die uw naam belijden. Heren, we mogen als christenen hen bijzonder aan u opdragen. En dat ze standvastig mogen zijn en dat ze toch ook in die moeilijke omgeving, op die zware posten, dat ze toch werkelijk een licht mogen zijn zoals u dat van ons vraagt. Zo komen we samen tot u. We leggen onze gebeden ook vanmorgen in uw handen, in het diepe besef dat we alleen voor u kunnen bestaan op grond van het werk van hem die is en die was en die straks ook weer komen zal. De Heere Jezus Christus, zie ons aan, zegen ons om zijnentwil. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 37 en daarvan het tweede en ook het veertiende vers. En dat tweede vers dat luidt: stel op de Heer in alles uw vertrouwen, betracht uw plicht en bewoon het aardrijk. En het veertiende vers: wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor. Het uitgangspunt is wat we gelezen hebben en heel in bijzonder de verzen 10 en 11 van 2 Koningen 22. Ook vertelde de schrijver Safan aan de koning: de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las die de koning voor. En het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. We zingen straks uit Psalm 119, het 17e vers: leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Gemeente. In Genève staat een monument ter herdenking van de Reformatie. Het staat in een park en het bestaat ook uit een deel van de oude stadsmuur. En daartegen die oude stadsmuur zijn een aantal beelden, standbeelden geplaatst van mensen die voor de Reformatie van betekenis zijn geweest. En dan gaat het om standbeelden van, ik noem maar een aantal mensen: Calvijn, Farel, Beza, John Knox. Grote standbeelden zijn het. 5 meter hoog. En die worden dan weer geflankeerd door een aantal kleinere beelden. En die beelden die zijn dan van politieke erfgenamen in die tijd. Zoals voor ons bekende mensen, zoals Willem van Oranje. Boven de standbeelden in die muur, daar staat een Latijnse tekst. En daar staat post tenebras lux. En dat betekent na duisternis weer licht. En dat is natuurlijk een hele belangrijke belijdenis die daaruit spreekt. Na duisternis weer licht. Dat betekent voordat de Reformatie er was, was het donker. Duister in de kerk. De middeleeuwen. En dan hebben we het niet alleen maar over het leven van de middeleeuwen. We hebben het dan ook over de opvattingen van de kerk in de middeleeuwen. Met al zijn ontsporingen en afwijkingen van het woord van God. En bij de Reformatie is dat licht weer opnieuw gaan schijnen. En dat is een werk van de Heere geweest. Dat is niet van mensen, want mensen kunnen dat niet doen. Maar God heeft mensen geroepen, bekwaamd om dat woord weer voor het voetlicht te brengen. En dat heeft een hele reformatie op gang gebracht. Dat is voor de kerk van die dagen van geweldig belang geweest. Tot op de huidige dag reformatie in de dagen van Luther en van Calvijn. We gaan er in de komende week, 31 oktober, weer heel bijzonder bij stilstaan. Maar als je nou vanmorgen 2 Koningen 22 leest, dan zeg je reformatie. Nou, dat is ook al eerder nodig geweest in de kerk. En we lezen in dit gedeelte over de tijd van koning Josia. En dat is een hele tijd geleden. Ik zal u zeggen, hij was koning tussen 639 en 609 voor Christus. Dus als je even terugrekent, dat is 2600 jaar geleden. Maar in die tijd was het ook al nodig dat er een reformatie kwam. Hij was koning in Jeruzalem, koning over Juda. Juda, Jeruzalem, volk van God, stad van God. Nou, dan zou je toch verwachten, dan is er geen reformatie nodig. Hè? Dan leven die mensen toch zoals de Heere dat vraagt. Nee, dan moet je dan vanmorgen eens kijken wat er in die tijd aan donkerte was, aan ontsporingen was. Zodat God een nieuw begin moest maken, een reformatie. En nou, dat is ook gebeurd. De Heere heeft dat gegeven. Dat zullen we vanmorgen met elkaar gaan zien. En nou willen we natuurlijk ook proberen om straks weer de lijnen wat door te trekken naar vandaag en naar ook ons leven. Want wat is nou eigenlijk de betekenis van reformatie voor ons? Je kan toch niet alleen maar terugkijken als het gaat om reformatie, hoe lang of het ook geleden is, maar je moet je ook afvragen, wat heeft dat voor vandaag voor ons toch nog steeds te betekenen? Ik heb als thema gekozen, reformatie in Jeruzalem. Reformatie in Jeruzalem. Het gaat hier over de tijd van koning Josia. En ik zei het al, dat was een hele donkere tijd. En dan heb ik natuurlijk het oog op het geestelijke gehalte. Het volk diende de Heere niet. En nog erger, ze kenden zelfs de wet van de Heere niet eens meer. En dan gold dat niet alleen van de mensen, van het volk, maar dat gold zelfs ook van de priesters. Moet je indenken, als ook de priesters niet meer weten wat de wet van de Heere inhoudt. En ja, wat waren nou de gevolgen ervan dat men de wet niet meer kende? Nou, die gevolgen die waren bedroevend. En als je nou vandaag even tijd hebt, dan moet je 2 Koningen 23, dat hoofdstuk waar we 4 versen van gelezen hebben, moet je helemaal door gaan lezen. Maar dan kom je op, dan kom je erachter dat er toen al geweldig veel afwijking heeft plaatsgevonden van de dienst en ook de eer van God, doordat men dat wetboek niet meer kende. Een aantal dingen, er vond geweldig veel afgoderij plaats. De tempel van Jeruzalem. Nou, je zou zeggen, dat is toch een toonbeeld van hoe of God gediend moet worden. Nou, de tempel van Jeruzalem, die stond vol met allerlei afgodsbeelden. Afgodsbeelden, ze worden hier in 2 Koningen 20, 22 en 23 met name genoemd, hè, van de Baal en de Asherah, allemaal van die Canaanitische afgoden. En er stond ook een heel groot beeld van een vruchtbaarheidsgodin. En dat was al eerder in de tempel geplaatst en toen was het er weer uitgehaald. Maar het was weer langzamerhand weer opnieuw in de tempel gezet. Onvoorstelbaar. En ook stonden er in de bijgebouwen, stonden er wagens met paarden. En dan moeten we denken aan beelden van wagens met paarden die allemaal ter ere waren van de zonnegod Shamas. Moet u eens indenken wat dat inhoudt. Het huis van God. Moet u eens indenken, hè, onze kerk, nou moeten we dat niet helemaal op één lijn zetten met de tempel, dat ben ik wel met u eens, maar toch, hè, onze kerk, hè, dat we zouden zeggen, daar hebben we nou allerlei beelden in gezet, hè, voor, nou ja, wereldse afgoden, voor sterren, hè, die in de wereld als sterren ook worden aanbeden. Moet u eens indenken dat hier, om zo te zeggen, allerlei van dat soort beelden zouden staan. Dat is bijna niet voor te stellen. He, men had, om zo te zeggen, de tempel van de Heere verbouwd tot een afgodstempel. En kon God nou nog meer onteerd worden dan op die manier? Nee, natuurlijk niet. Dat is hem een doorn in het oog geweest. En dan nog iets. In de bijgebouwen van de tempel werd prostitutie bedreven. En dat zowel door jongens, schandknapen, staat er in hoofdstuk 23, als door vrouwen. Hoererij in het huis van God, de tempel een bordeel. Wat een toestand, waar alles de sfeer van reinheid en heiligheid moet ademen, kwam de bedorven lucht, de stinkende lucht van de zonde je thee. Zo was het in de tempel van Jeruzalem. En gemeente, het was niet zoveel anders in het hele land Juda in die dagen. Overal stonden van die offerhoogten en er werden de gaven aan die afgoden die ik net al noemde gebracht. Maar weet je wat nou het meest gruwelijke was in die dagen? Dat men kinderoffers bracht aan de god Molech. De god Moloch. Huiveringwekkend als je het leest en als je er even wat bij voorstelt. Ik kan het niet bevatten, maar ik wil het eigenlijk ook liever niet bevatten. Wat een diep verval. Kinderen offeren aan de afgoden. En houd het voor ogen, dit is het volk van Juda. Dit is het volk waaraan de Heere zich verbonden heeft. Dit is het volk waar de Heere zijn wet aan gegeven heeft. Wat een diep verval. En wat ook beschreven staat in het volgende hoofdstuk. Dat is dat het volk van God zich bezighield met het raadplegen van waarzeggers en van duivelskunstenaars. En dat men thuis ook allerlei privé-afgoden had, het Terafim. Nou, bent u er met me eens als ik nou vanmorgen zeg, een donkere tijd, hè? Een donkere tijd in Juda en wat was men geestelijk ver van huis. En wat leek Juda in de verste verte niet meer op het volk van God. Hè, dat de Heere toegewijd moet zijn en dat in zijn heiligheid ook iets moet afstralen. Hè, van wie de Heere zelf is. En dat niet alleen maar in dat dienen van hem, maar ook in de levenspraktijk. Niet alleen in de tempel, maar ook in de gewone praktijk van het leven. En als je nou vanmorgen de lijnen gewoon eens doortrekt, moet je dan eigenlijk ook niet zeggen dat we vandaag de dag ook in een hele donkere tijd leven. En dan wil ik helemaal niks afdoen van de dankbaarheid die er in ons hart mag zijn. Hè, dat in veel kerken toch ook nog gewoon de schriften geopend worden. En ze gezag ook hebben. En er ook heel wat gemeenteleden zijn die wel serieus de Heere oprecht willen dienen. Maar het zal ons ook bekend zijn hoeveel afwijking van de schriften er is. Hè, in hoeveel kerken het gezag van de schriften langzaam maar zeker toch heeft ingeboet. En als je nou naar ons volk kijkt, het volk van Nederland, hè, en dat doe je dan niet met een hoogmoedig hart hoor, maar dat doe je omdat je er zelf ook deel van uitmaakt. Maar dan zie je toch hoeveel mensen ook in Nederland zich geen enkele zich helemaal niets meer gelegen laten liggen aan de dienst van de Heere. En zijn geboden overtreden en daar eigenlijk ook helemaal geen moeite mee hebben. En dat wij mensen nou op reis zijn naar de eeuwigheid, dat is voor veel mensen buiten het vizier. Het is allemaal hier en nu en als een mens sterft, nou ja, je ziet het wel. En voor zover ze denken dat God het dan moet wezen, nou dan zal God het allemaal wel goed maken, want hij is liefde toch? Ik chargeer niet. Dit is zo'n klein beetje toch in korte bewoordingen hoe of mensen vandaag over de zaken van God en eeuwigheid denken. En als je het hebt over afgoderij, wat een afgoderij vandaag de dag. Denk aan de alles overheersende plek die geld en goed in het leven van mensen innemen. De economie is de god waarop alles geofferd wordt. Denkt u ook aan de seksuele verwording die er in onze samenleving is, die werkelijk afgodische trekken aanneemt. Hè? En je schrikt steeds weer van wat er in dat opzicht naar boven komt. En zoals nog niet zo lang geleden ook. Hè, toen werd duidelijk hoezeer of er in de sportwereld ook heel veel dingen op dit gebied niet goed gegaan zijn. En nog steeds niet goed gaan. Er is zelfs een commissie benoemd die daar onderzoek naar doet. En wat is er ook in onze samenleving naast het afwijken van de Heere ook niet een hang naar allerlei toch zeg maar spirituele ervaringen. 31 oktober, dat is de dag waarop de hervorming herdacht wordt. Maar in deze wereld wordt Halloween gevierd. En dan kun je zeggen, nou dat is vrij onschuldig. Die kinderen die gaan gewoon maar, om zo te zeggen, verkleed langs de deuren. En die halen wat snoep op en zo. Nee, zo onschuldig is het niet meer. Er worden allemaal festivals gehouden waar mensen zich op een verschrikkelijke manier uitdossen. En waarom? Ja... Waarom eigenlijk? Ja, om de ander schrik aan te jagen. Nee, maar ook om de demonen na te doen. En om vroeger in de Keltische traditie was Halloween bedoeld om de demonen, om zo te zeggen, de deur uit te jagen. Halloween heeft een occulte achtergrond gekregen. En hoe kan het nou dat je in onze samenleving, waarin men afscheid neemt van God, de levende God, dat je zo'n, zeg maar, uitbreiding van Halloweenfeest krijgt. Dat is toch niet los van elkaar te zien. Waar God de deur uitgaat, daar komen de afgoden en de demonen, die komen ervoor in de plek. Dat heeft de Bijbel zelf ook al gezegd. Halloween, ik hoop niet, jongeren, dat jij daar enigszins ook aan mee wil doen. Het is goddeloos. Vind je de overeenkomst, de gemeente, tussen Juda en de tijd waarin wij leven niet heel duidelijk? En misschien dat je vanmorgen zegt, ja, nou, je hebt wel gelijk, een aantal dingen zijn inderdaad heel donker en zo, maar wij zijn nog niet zo ver afgezakt als toen in Juda. He, met die kinderoffers, daar hebben wij gelukkig, nee, dat doen wij niet. Vandaag vraagt onze diaconie aandacht voor de stichting Schreeuw om Leven. Weet u dat deze stichting al jarenlang blijft hameren op het grote kwaad van de abortussen die plaatsvinden. Elk jaar weer opnieuw rond de 30.000 levens worden afgebroken in de moederschoot. Hoezo geen kinderoffers in onze maatschappij? Wat Juda betreft, gemeente, als je vanmorgen 2 Koningen 22 leest, dan kom je erachter dat daar een reformatie heeft plaatsgevonden. En ik zei al, dat is niet doordat mensen die in gang hebben gezet, want die kun je niet van mensen verwachten. Maar omdat God die in gang gezet heeft. En dan moet u vanmorgen met mij eens opletten hoe eenvoudig of de Heere die reformatie in gang gezet heeft. Er was maar een heel eenvoudig middel waarmee het begon. En dat was de hoge priester Hilkia, die vond bij herstelwerkzaamheden in de tempel, vond hij plotseling ergens achter een muur of waar dan ook, vond hij een boekrol, een wetrol. De tempel moest opgeknapt worden, nou dat kun je begrijpen, elk gebouw heeft zijn onderhoud nodig, niet waar. En dat was van de tempel ook zo, en er was geld voor gecollecteerd, lezen we. En dan moest het ook aangepakt worden, nou dan kun je het een klein beetje indenken. Hè. Dan zijn de timmerlieden, de bouwlieden, de metselaars, die zijn bezig en dan wordt het een en ander afgebroken voordat het weer opgebouwd wordt. En toen vond die priester ergens heel onverwacht zo'n boekrol. En toen deed hij die boekrol open. En toen schrok hij. Dat was de wet van God. Moet je eens indenken. De wet van God. Ergens achter een wandje. Misschien wel tientallen jaren daar gelegen. Ik weet zeker dat die boekrol bestoft tevoorschijn gekomen is. Nou is er wel wat verschil van mening over wat nou precies met die boekrol bedoeld is. Hè? Dat de wet van de 10 geboden kan zijn geweest. Anderen zeggen het zijn de 5 boeken van Mozes geweest. Nou ja, hoe het ook zij, Het ging om de geboden van God. Die kwamen weer voor het voetlicht. God zelf bracht die, om zo te zeggen, weer voor het voetlicht. En dat bracht een reformatie teweeg. Allereerst in het leven van koning Josia. Want toen zijn secretaris bij hem kwam en zei van: weet u, koning, bij de reparatie, herstelwerkzaamheden van de tempel is deze boekrol gevonden. Toen zei de koning: lees hem maar eens voor. En toen las de secretaris het voor en toen raakte dat het hart van koning Josia. En toen kwam die erachter, op dat moment kwam die er heel duidelijk achter. De Heere spreekt en wij hebben niet gehoorzaamd. Wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En we hebben zelfs zijn wet niet eens meer willen horen. En toen scheurde hij zijn kleren. U weet net zo goed als ik dat het scheuren van kleding, dat het in die dagen ook zoiets was van verdriet en een teken van ontzetting en berouw, hè. Dus koning Josia, de reformatie begint in die tijd bij de koning. En die begint bij het eenvoudige, dat de wet weer open gaat voor zijn hart. Zo is het eigenlijk ook begonnen in de 16e eeuw. En wat geen mensen voor elkaar kunnen krijgen, dat heeft de Heere tot stand gebracht door te werken in het hart van een monnik, Martin Luther. Deze man die op een of andere manier door het werk van Gods geest toch tot een geweldig stuk onrust in zijn ziel gebracht werd. Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God? En hij kwam maar niet tot vrede. De kerk zei: je moet maar gewoon veel goede werken doen. En je moet maar dit en je moet maar dat. Maar geen vrede, geen rust voor zijn hart. Totdat hij de schriften weer opendeed. En hij toen de boodschap las dat de Heere door het geloof goddeloze mensen in zichzelf rechtvaardig verklaart. Dat hij die gerechtigheid toerekent aan zondaren, omdat hij heeft afgerekend met zijn eigen lieve zoon aan het kruis van Golgotha. En toen dat openging, toen dat wonder van genade openging, toen kwam daar, om zo te zeggen, de reformatie op gang. Allereerst in het leven van Luther, maar we weten dat dat ook zijn uitwerking gehad heeft in heel Europa en daarbuiten. En niet alleen Luther, maar ook Calvijn, ook Farel, ook Beza, ook John Knox en noemt u ze maar op. Al die mensen, ze werden uiteindelijk toch gereformeerd, vernieuwd, enkel door de ontdekking van het woord van God. Die reformatie is helemaal niet met grote dingen begonnen. Net zoals toen in 2 Koningen 22. Maar die reformatie is begonnen waar het woord weer werkelijk open ging. En waar mensen, om zo te zeggen, geconfronteerd werden met de boodschap van de Heere zelf. Is dat eigenlijk ook niet, als je het nou heel persoonlijk wilt maken, is dat eigenlijk ook niet altijd het geval in een mensenleven? Hè, dat je pas echt de Heere leert kennen en leert dienen wanneer dat woord open gaat voor je hart. En gemeente, u moet het maar zeggen hoe het in uw leven gegaan is. Hè, maar er zal toch een tijd geweest moeten zijn in uw leven waarop de woorden van God werkelijk betekenis voor u gekregen hebben. Het kan toch niet zo zijn dat we werkelijk de Heere dienen vanaf het eerste begin en dat we, om zo te zeggen, altijd maar geloofd hebben. Nee, dat zit niet in het bloed van mensen. Dat zit niet in het hart van mensen. Er moet een reformatie plaatsvinden in ieders leven. Tenzij dat een mens wederom geboren wordt. Hij zal het koninkrijk van God niet zien. Die reformatie, die begint daar waar de woorden van God werkelijk gaan doorklinken tot mijn hart. En wat gebeurt er dan? Nou, dan ga ik inzien dat er heel wat donkerheid is. Maar die donkerheid, die zie ik niet direct en allereerst in de wereld om mij heen of bij mensen om mij heen. Maar die zie ik dan bij mezelf. Die donkerte in mijzelf, dat ik zeg, Heer, en nou, nou ben ik al zo lang op deze aarde en heb ik het nog nooit u gediend. U de levende God, de schepper van mijn leven. En altijd maar weer dat verzet in mijn hart tegen u, hè, die liefdevolle God die mijn leven zoekt. En dat is wat je ontdekt en zo kom je op de knieën en zo kom je, om een lang verhaal kort te maken, aan de voeten van de Heere Jezus Christus uit. En leer je leven van zijn genadige ontferming. Reformatie persoonlijk. Daar moet je wel van weten. En daar zul je ook van weten. Als de Heere in je leven is gaan werken. En dat zeg ik niet om nu maar, en u kent mij lang genoeg, dat zeg ik niet om nou maar te zeggen, daar moet je maar op wachten. Nee, als je het niet kent, zoek de Heer en rust niet voordat je deze dingen in je leven ook kent. Maar het begint bij het persoonlijke hart. Maar wat je hier nou in deze geschiedenis ook terugvindt, en ik vind dat ook een hele mooie trek, een waardevolle trek, dat is dat waar deze koning gereformeerd wordt, hè, waar die werkelijk tot de Heere bekeerd wordt, om zomaar te zeggen, hè, daar komt ook een reformatie op gang onder het volk. Josia roept alle mensen uit heel Jeruzalem bij elkaar in de tempel. En hij laat die boekrol met de wet voorlezen en het staat er ook zo prachtig. Hè, bij de pilaar, dat zal een bekend plekje in de tempel geweest zijn, maakte hij een verbond met God. En heel het volk stemde ermee in. Hè. Zo zie je, een reformatie komt daar op gang in Jeruzalem. Hè, ze komen allemaal, komen ze weer tot leven. Ze komen allemaal, om zo te zeggen, weer tot de erkenning. We moeten leven naar de wet en naar het woord van onze God. Hij is onze God. En wij, we moeten hem volgen en dienen en zijn verordeningen moeten we in acht nemen. Is dat eigenlijk ook vanuit Luther en vanuit Calvijn niet gebeurd? Hè? Waar de Heere deze mensen in hun persoonlijke hart gereformeerd heeft, daar zijn ze ook tot reformatoren geworden. Zo zijn ze eigenlijk mensen geweest, hè, die het licht hebben voort mogen zetten, mogen weerkaatsen. Het licht dat ze ontvangen hebben, hebben ze mogen weerkaatsen. En sommige van hen hebben werkelijk heel hun leven ervoor overgehad. Als je soms ook ziet, ik denk aan Calvijn, wat die man allemaal niet geschreven heeft. Dan denk je, hoe is het mogelijk geweest? Die man die is van 's morgens vroeg tot 's nachts toe bezig geweest, hè, om steeds maar weer de woorden van God te beluisteren en te verwoorden naar anderen toe, opdat anderen zouden horen en ook de Heere zouden dienen. Ze hebben zichzelf helemaal weggecijferd, opdat de eer van God zou glanzen. Een reformatie tot de dag van vandaag aan toe. Hebben we die ontvangen en mogen we daar ook heel dankbaar voor zijn. Maar als je nou de lijnen doortrekt naar vandaag en naar je persoonlijke leven, dan zou je denk ik vanuit deze geschiedenis ook dit onderwijs moeten ontvangen. Dat waar de persoonlijke reformatie het belangrijkste is, dat moet dan wel volgen, dan moet daaruit wel volgen een leven in deze samenleving naar de woorden en de geboden van God. Als we zelf de Here hebben leren kennen, dan moet dat heel ons leven doorademen. Dan moet ons leven, om zo te zeggen, lijken op een licht dat schijnt in een donkere plaats, zegt de apostel ergens. Dan moet ook ons leven iets reformerends hebben. En dan moeten we, om zo te zeggen, ook waar het kan, de roeping die de Here ons geeft, verstaan. Het moet aan ons te zien en te merken zijn dat er in ons leven een verandering heeft plaatsgevonden. En dat we de hemelse koning hebben leren kennen en hebben leren dienen. In onze samenleving is veel afgoderij en veel donkerte. Maar aan de andere kant, er is ook wel weer voorzichtig een vragen naar normen en naar waarden. Nu meer openbaar komt, ook al die seksuele verkeerde dingen. Nu zie je ook, en dat zal ook onze jongeren aanspreken, denk ik. Nu zie je ook dat daarop gereageerd wordt met Me Too. En dat het dan, om zo te zeggen, een enorme beweging toch ook op gang brengt. Van de week hadden een broeder en ik het erover. Toen zeiden we, het lijkt wel of de wal, het schip een beetje aan het keren is. Hè? Dat er in onze samenleving toch zoiets is van, ja, bij alle vrijheid die er gepredikt is, dit wordt te gek. Dit kan allemaal zo niet. Er moeten weer normen, er moeten weer waarden komen. Maar ja, waar moet je die nou zoeken? Hè? En dan is er voor ons als christenen, denk ik, weer wat ruimte om te wijzen op het wetboek van God. Dat oude wetboek. De wetten van de Here, het woord van de Here. We mogen mensen erop wijzen. Daar wordt ons nou de zuivere en zuiverende weg gewezen. En als we ons aan dat wetboek mogen houden, zal God ons een zegen geven. En die zegen zal ook in onze samenleving heilzaam werken. Dus wat dat betreft, als we zelf gereformeerd zijn geworden, hebben we ook een opdracht om in onze donkere samenleving reformerend te zijn. En dat kan alleen in afhankelijkheid van Hem die het licht der wereld is. Josia was al een licht te midden van al die donkerte. Maar Josia kon nog niet in de schaduw staan van Hem die werkelijk het licht der wereld is, onze Heere Jezus Christus. En hoe dichter bij Hem, hoe meer mijn leven zijn licht weerkaatst. Hoe dichter bij Hem, hoe meer mijn leven beantwoordt aan het doel dat God met mij heeft. Lichtdragers gevraagd in een duistere samenleving van 2017. Amen. Laat ons samen danken en bidden. U gaf een reformatie in Jeruzalem in de dagen van koning Josia. Het was hard nodig. Onvoorstelbaar. Wat een ontsporingen. En een donkerte. U gaf in de 16e eeuw een reformatie. En toen waren de ontsporingen en afwijkingen ook bijzonder groot. Maar Heere, geef dat allereerst in ons eigen persoonlijke leven. We kunnen spreken van die reformatie. Dat we onze geestelijke kleren hebben leren scheuren voor u. Omdat we ontdekten wie wij zijn tegenover u. Om zo te schuilen bij hem in wie alle genade en leven is, de Heere Jezus Christus. Om te schuilen achter dat volbrachte werk van hem op Golgotha. Heere, en van daaruit roept u ons om reformerend te staan in deze samenleving. Om een licht te zijn te midden van deze donkere wereld. Een duister geslacht, zegt uw apostel. En dat betekent niet dat we hoogmoedig en zelfverheffend zijn, maar betekent dat we gehoorzaam willen zijn. Gehoorzaam aan uw woord en gehoorzaam aan uw wet. En wilt u ook alles wat de samenleving wordt ingedragen door stichtingen of door politieke partijen die wijzen op uw woord en wet, wilt u dat zegenen, Heere? We danken u dat we zo vanmorgen ook in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. En dat we deze woorden ook zo met elkaar mochten delen, wilt u ons vanmiddag ook weer in getrouwheid doen samen zijn. En ook dan tot ons spreken vanuit uw woord. Vergeef wat niet was naar uw wil. Blijf ons aanzien in hem, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 145, het eerste vers, dat is de slotzang. En nadat we gecollecteerd hebben, en de doelen die zijn u aan het begin van deze dienst meegedeeld. Gemeente, laten we na de zegen met elkaar zingen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. En ook het tweede couplet. Geen aardse macht begeren wij. Die gaat wel ras verloren. Ik heb gezien dat in de herziene statenvertaling in dit boek, dat een vaste burcht aan het einde is afgedrukt. De laatste van alle liederen is een vaste burcht. Dus als u die bij u heeft, dan kunt u het voor u nemen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen. Thank you.
对对。